Goedenavond. Ben ik verstaanbaar? Ja, ik ga iets lager, want we hebben hem al op jouw stand staan. Welkom iedereen voor de eerste Bijbelstudie van 2016. Vanavond verzorgd door Gieneke, die gaat verder met de Bijbelse feesten. We zien al wat geprojecteerd op het scherm, maar daar horen we straks ongetwijfeld meer van. Bijzonder welkom. Ik dacht dat er niet meer mensen kwamen. We gaan eerst, zoals we dat gewoon zijn, een lied met elkaar zingen. Nou, we hebben begeleiding van het orgel en zelfs een mannenkoor. Dus als een beetje mee zit, komt dat helemaal goed. Hoop dat de techniek ook meewerkt. Het is een proef, maar eens kijken of dat wil. Nou, het lied kent u wel, denk ik. Oh, welk een wonder verlosser. En als het goed is, begint de band te spelen en gaat het koor zingen en dan mag u ook inzetten. Dus we gaan eens even kijken of we dat met elkaar kunnen doen. Psalm of zo, Erik. Dat is altijd goed, hè? Dus we gaan kijken. Fijn dat je er ook bij bent. Kom er fijn bij. We waren al even begonnen. Ik wil u graag voorgaan in gebed en daarna zal ik het woord aan Gieneke geven. Vader in de hemel, dank u dat we mogen zingen dat genade ons vrijkocht. We danken u, Heer, voor het bloed van de Heer Jezus, dat we mogen weten dat uw genade voor ons genoeg was. Heer, we danken u voor uw woord, waar we ook in mogen lezen, wat we mogen bestuderen. En we willen vragen of u vanavond ook bij ons wil zijn en een open hart geven voor datgene wat u ons vanavond wil zeggen, Heer, door Gineke heen. Wilt u haar zegenen, wilt u haar vullen met uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Gineke, aan jou het woord.
Ja, zo half negen.
Ja, goedenavond. De eerste, zoals al we hoorden, de eerste avond weer in het nieuwe jaar. En ik mag u nog wel een gezegend nieuw jaar toewensen. We beginnen ook met een tekstgedeelte en met een feest dat inzet met het nieuwe jaar in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament. Bij de inleiding op onze serie Bijbelstudies over de feesten hebben we gezien, je hebt de voorjaarsfeesten, Pesach en Sawuot, het wekenfeest. En we hebben gezien dat bij elk van die feesten hoort een ander feest. Bij Pesach hoort het feest van de ongezuurde broden. En waar we bij stil hebben gestaan vorige keer, bij het Pinksterfeest, het wekenfeest, hoort het feest van de oogst, ofwel de eerstelingen. Ja, dat wat je offert aan de Heere. En ja, er zijn natuurlijk meer dingen te noemen. We hadden daarvoor stilgestaan bij de Shabbat. Ik denk al, ik mis er één, maar we waren begonnen bij de Shabbat. Toen Pasen, Pinksteren of Pesach en het wekenfeest, Shavuot. En dan nu zijn we gekomen aan het najaar. De najaarsfeesten in de zevende maand. Dat begint bij het eerste burgerlijke jaar, wat het oorspronkelijke nieuwe jaar was. En wat later is vervangen door de eerste maand. Bij de Exodus 12 zagen we, Exodus 12 bij de instelling van Pasen, van Pesach, dat de Heere tegen Mozes zei, dit is het begin, zal voor jullie nu het begin, het eerste van het jaar zijn. Dus daar begint, vanuit de godsdienstige kalender, begint het jaar dus met in de maand Aviv, wat later de maand Nisan genoemd werd. De maand Aviv, de lentemaand. En dat begint dan in het voorjaar. Maar het oorspronkelijke nieuwe jaar was in de zevende maand. En we gaan daarvoor naar een aantal teksten. Ik heb u gevraagd om in verband met Yom Kippur Leviticus 16 te lezen. Dat is het hoofdstuk over Yom Kippur, Grote Verzoendag. Maar er zijn een aantal andere tekstdelen. Opmerkelijk, toen we onze inleiding hadden op de Bijbelse feesten, hebben we gezien, je hebt Exodus 23, je hebt Leviticus 23, je hebt een aantal andere passages die we bekeken hebben in verband met de godsdienstige, ofwel de feestkalenders. Maar dit feest, Yom Kippur, ofwel Grote Verzoendag, komt met name in Leviticus 16 uitvoerig voor. En in het kader van een opsomming van feesten in Leviticus 23, waar je ook de andere grote feesten vindt. En dan wordt het nog genoemd in Numeri 29, maar dan ben ik eigenlijk door de teksten over Yom Kippur heen, in tegenstelling, als u het nog voor ogen hebt, in tegenstelling tot de feestkalenders over de voor- en najaarsfeesten, zoals Pasen, Pinksteren en als we dan bij leven wel zijn aan Sukkot, het loofhuttenfeest, toe zijn, dan ziet u ook dat komt in meerdere kalenders voor. Dit is met name dan Yom Kippur in Leviticus 16, 23 en Numeri 29. Uh, Het begint in de zevende maand en in het Jodendom is het altijd de zevende maand. Dat is de maand waarin men opveert. Misschien een beetje zoals in december, als december begint. Oh, de feestdagen beginnen weer. Nou, in het najaar is het in het Jodendom de zevende maand. Dan veert men op van nu beginnen de najaarsfeesten. Dat zijn dan overwegend vreugdefeesten. Maar er is één belangrijk feest, dat is geen vreugdefeest. Maar een feest van inkeer en berouw, dat is Yom Kippur. Maar het is goed als we eerst kijken naar Leviticus 23. En dan gaat het in Leviticus 23, vers 3. Over zes dagen zal men werken, maar de zevende dag, dan gaat het over de Shabbat. Dan wordt in Leviticus 23 van vers 5, ziet u, in de eerste maand, op de 14e, dan is het Pesach. Ik noem het even dat u niet in de war raakt. Dit is dus die verandering bij de uittocht. Toen werd het voorjaar werd de eerste maand. Maar oorspronkelijk was de eerste maand, de zevende maand, het nieuwe jaar, het burgerlijke nieuwe jaar. Nou, dan wordt er vervolgens gesproken in Leviticus 23, nadat Pesach is beschreven, wordt het wekenfeest beschreven en het feest van de eerstelingen. In vers 17, het zijn de eerstelingen voor de Heere enzovoort. En dan leest u in vers 26 over ons feest van vanavond, Yom Kippur. Maar voordat we kijken naar die tekst over Yom Kippur, kijken we nog even wat er staat, een paar teksten daarvoor. In Leviticus, diezelfde passage, Leviticus 23, dat is dus een feestkalender, daar leest u over die eerste dag van die opvallende zevende maand. Wat staat daar? Zeg tegen de kinderen van Israëls, in de zevende maand, de eerste dag van de maand, zullen jullie een rust houden, een gedachtenis van, en dan staat er van Teruah. En het heet dan ook de dag van Teruah, van geklank. Ik weet niet wat uw vertaling zegt, maar dit is dan de dag waarop in de in Israël als feestdag werd een geklank werd op de bazuinen geschald. Leviticus 23 vers 24. En u kunt het vergelijken met Numeri 29 vers 1 tot en met 6. Numeri 29 vers 1 tot en met 6. Die twee passages in Leviticus 23 vers 24 tot en met 26, en het genoemde tekstdeel uit nummer 29, die hebben het over het oorspronkelijke nieuwjaarsfeest. Dat werd ingeluid met geklank, met bazuinengeschal. En dat was dan op de eerste dag van de zevende maand. En dan begon een periode van 10 dagen... of eigenlijk tot de 10e dag, en dan was het Yom Kippur. Hebt u het? Dus de burgerlijke kalender, het oorspronkelijke nieuwjaar was Yom Teruah, dag van het geklank. En dan werd er geschald en dan moesten ze tot op de 10e dag, moest men zich voorbereiden op dat grote gebeuren, Yom Kippur. In het Jodendom heet dat ook de boetedagen, de dagen van Seligot. Dat betekent boetedagen. Dus vanaf de eerste dag van de zevende maand tot de 10e. Dat zijn dagen van inkeer, dagen van nadenken, reflecteren. Wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? Dus met nieuwjaar, zo begint met het nieuwe jaar. Zo begint men het nieuwe jaar. Terugblikkend. Hè? Wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? En vooruitblikkend. Op de 10e dag. Yom Kippur. Hoe sta ik ervoor? Dagen van inkeer, dagen van nadenken, voorbereiding op die grote indrukwekkende dag. De 10e dag van de 7e maand, je vindt het in Numeri 29 vers 7 en in Leviticus, we gaan nu weer even terug naar Leviticus 23. Vers 26 en verder, daar gaat het dus om Yom Kippur. Leviticus, is het duidelijk, het begint dus bij het oude oorspronkelijke nieuwjaar, dag van geschal, dan luidt die periode in van tot de 10e dag je voorbereiden op de indrukwekkende grote verzoendag. En dan lezen we in Leviticus 23, hè, de Heere zei tegen Mozes, in vers 27 staat er dan, Leviticus 23 vers 27, op de 10e dag van deze 7e maand, dus in het najaar, zal het een Yom Kippur, en dat betekent letterlijk dag van Kippur, verzoening zijn. Het is een heilige moed. Weet u nog het woord moed? Dat betekent een dag van een bijeenkomst, een samenroeping, een uitnodiging, op een bepaalde plek voor een bepaalde gebeurtenis. Een moed, het is een heilig gebeuren. Vers 27, een heilige samenkomst zul je hebben. En dan staat er, en dat is heel belangrijk, wat is nou het doel van Yom Kippur? Je zult je zielen. En het woord nefesh in het Hebreeuws, het woord ziel, is meer dan alleen maar je ziel. Hè, mens is geest, ziel, lichaam. Meer dan je ziel, het is je hele wezen. Je hele persoon. Je hele persoonlijkheid. En daar staat er, je zult je nefesh, dus je hele persoon, wat je bent. Alles. Je hele wezen. Zul je, ana staat er. En ana betekent ter grond werpen, verootmoedigen. Uw vertaling zegt waarschijnlijk zul je verootmoedigen of vernederen. Klopt dat? Had dat in uw... Dus het is dus een dag waarop je je verootmoedigt. Het is dus een samenkomst die heilig is, een heilige bijeenkomst, een heilige uitnodiging. En het doel is je hele wezen, je hele persoon, alles bij wat je bent, met alles erop en eraan en alles. Wat is het doel? Jezelf verootmoedigen. Dat betekent tot inkeer komen. Hè, ik ben niks, ik kan niks, ik heb niks. Ik ben totaal afhankelijk van u. En beseffen, ik ben een zondaar. Dat was het doel. Jezelf verootmoedigen totdat je tot inkeer komt. Ik ben een verloren zondaar. En ik heb verzoening nodig. Dat is het doel van Yom Kippur. Let op, we praten nu vanuit het Oude Testament. En houd in gedachten, dit is een heenwijzing naar wat zou gebeuren in het Nieuwe Testament. Yom Kippur, geprojecteerd profetisch naar het Nieuwe Testament toe. En je zult de Heere een offer brengen. Hè? De bedoeling is dat er een offer wordt gebracht. Als u dan verder leest, dan ziet u in vers 28, op die dag zul je geen werk doen. Het is dus een rustdag. En dan zegt vers 28 opnieuw, want het is een Yom Kippur, een verzoendag. En dan wordt er nog eens gezegd, het doel van die dag is dat over u, dus over jouw persoon, het is heel persoonlijk en het is heel direct, persoonlijk en direct. De bedoeling is dat over u verzoening wordt gedaan. Het is een verzoendag, bedoeld dat er over u persoonlijk en direct verzoening wordt gedaan. Waar? Voor het aangezicht van de Heere, jouw God. Ziet u hoe direct het is? De Heere, niet de Heere God of de Heere, nee, de Heere, uw God. Het is dus een heel persoonlijk gebeuren en dit is ook heel direct. En het bepaalt de mens erbij dat die mens zijn hele wezen moet verootmoedigen, dat die mens verloren is en dat die mens verzoening nodig heeft. Voor Gods aangezicht. Dat is het doel van dit feest. De aard van het feest is verootmoediging. En verootmoediging, dat betekent dat je tot inkeer komt. Maar ook dat je tot inkeer komt in de zin van ik erken en besef mijn zonde. En dan de stap zet van ik heb er ook berouw over. En dat is de voorbereiding op het grootste... vreugdefeest van de drie hoogtijdagen, Pesach, Shavuot, dus het paasfeest, het pinksterfeest, dat is Sukkot, het loofhuttefeest. Dat is een vreugdefeest. Feest van grote vreugde. Maar het moet wel worden voorbereid. De les is, hoe kan er vreugde zijn als je niet eerst verzoend bent? Kun je feest vieren als je niet verootmoedigd hebt voor Gods aangezicht en zijn vergeving hebt ontvangen? Het doel van Yom Kippur is dat er verzoening gedaan wordt. Het is geen pelgrimsfeest. Men ging niet overal vandaan naar Jeruzalem. Het kon ter plekke worden gevierd. Thuis, in de huizen. Geen hoogtijdag, maar een dag van rust en plechtigheid, dat is de aard van het feest. 1 keer per jaar. Als u Leviticus 16 hebt gelezen, dan ziet u dat in Leviticus 16 staat, 1 keer per jaar, moeilijk gedeelte, hè, Leviticus 16. Ja? Maar het is u duidelijk geworden, dat was niet zo moeilijk te lezen, dat 1 keer per jaar zou de hoge priester in het allerheiligste gaan met het offerbloed. 1 keer per jaar. Op Yom Kippur. 1 maal per jaar. Dat lees je in Leviticus 16, vers 4 en Numeri 29, vers 7. En in dit gedeelte van Leviticus 23. 1 keer per jaar is het Yom Kippur. Wat opvallend is, en dat moeten we heel goed beseffen, vooral omdat we het gaan projecteren naar het Nieuwe Testament. Er is een hele nauwe relatie, een onlosmakelijke verbinding tussen de offercultus, de priesterdienst, de offercultus en de priesterdienst. De priesters die optraden, hè, om de offers te brengen. Nou, dat is iets wat onlosmakelijk met Yom Kippur, dat hebt u ook in Leviticus 16 gelezen. Dat komt heel duidelijk naar voren. Maar voordat we verder gaan, voordat we ons richten op hoe werd het nou gevierd en wat werd er nu allemaal gedaan? Gaan we eens kijken, wat betekent dat woord Kippur nou? Yom Kippur is een bekende uitdrukking, grote verzoendag. Maar het komt, dat woord Kippur, wat dan verzoening betekent, betekent ook vergeving. Dat komt van een werkwoord kipeer. Kipeer. U ziet hopelijk al, kent u geen Hebreeuws, kunt u al met uw ogen hier zien de relatie tussen de stamletters, de K, de P en de R. Ja? Alleen de klinkers veranderen. Kippur is het werkwoord, daarvan afgeleid Kippur. Net zoals je in het Nederlands zegt verzoenen en daarvan afgeleid verzoening. Ja? Tussen haken, er wordt wel eens gezegd, verzoening heeft te maken met alles weer goed maken door het weg, door een zoen, door de verzoenen. Daar zit het woord zoenen in. Nou, dat is een woordspeling die niet van toepassing is. Je moet het niet verklaren vanuit het Nederlands. Dat is een onjuiste woordspeling die hier niet van toepassing is. Ik noem het wel, want het wordt vaak, ik noem het wel tussen haken, want het wordt wel eens genoemd. Naar mijn mening te vaak. Het komt, Kippur komt van het werkwoord kiper. En de grondbetekenis van kiper is bedekken. Iets bedekken, zodat, als je iets bedekt, wat bedekt wordt, dat is pech. Insmeren, bedekken. Zoals in Exodus 25 vers 17 en de andere teksten 21 en 22, daar wordt gesproken over het verzoendeksel, het kaporet. Ziet u tussen haken? Weer die letters K, P en de R? Ook weer van die stam kipir. Het verzoendeksel. Daar waar kipur, verzoening, plaatsvond. Nou, kipir, verzoenen, betekent, zeiden we ten, in eerste instantie betekent het bedekken. Maar er zijn andere betekenissen die hier van afgeleid worden. Nogmaals tussen haken, het is niet zo, wat je ook vaak hoort, het Hebreeuws heeft zoveel betekenis, het kan van alles betekenen. Nou, gelooft u dat niet, want dat is nonsens. Je hebt wel een grondbetekenis, en daar zijn bepaalde verwante begrippen van af te leiden. Andere betekenissen kun je er inhoudelijk van afleiden. Nou, de grondbetekenis van kipir is bedekken, insmeren, en daarmee kun je ook iets door te bedekken, iets afwissen. De toepassing, de afgeleide betekenis, is dat door kipir, door verzoening, werd ook een relatie hersteld. Dus kan het de betekenis hebben van herstellen. Verzoenen, herstellen, iets goeds maken, iets zuiveren, een relatie zuiveren. En uiteindelijk werd het werkwoord kipir ook wel gebruikt om iemand los of vrij te kopen. Maar dat is dan een betekenis, een functie van kipir, maar niet de woordelijke betekenis. De woordelijke betekenis is bedekken. En nu gaan we naar het verzoendeksel, het kaporet, verzoendeksel. Daar werd de zonde bedekt door het bloed van het offerdier. Ziet u wel de nauwe relatie tussen offercultus, priesterdienst en verzoening? Is het tot hiertoe duidelijk? Ja? Dus bedekken. Bedekt met het offerbloed. En daardoor afgewist, daardoor verzoend. Dat is de betekenis van dat woord kipir, waar het woord kipur van af is geleid. Dus dag van Yom Kippur is dag van verzoening. Je zou ook kunnen zeggen de dag van de bedekking van de zonde. De dag waarop het onrecht, de zonde, de ongerechtigheid bedekt wordt. Het doel van het feest. In Leviticus 16, wat u gelezen hebt, daar ligt de nadruk op het offeren van de plaatsvervangende offerdieren. U weet wel, de dieren die geofferd werden. En wat staat in Leviticus 16 centraal? Die twee bokken. Hè? Die twee bokken. Daar komen we nog op. Want daar is het nodig over te zeggen. Ja? Maar in Leviticus 23, daar ligt de nadruk op de mens. In Leviticus 16 dus op de dieren die als offer werden geofferd, in Leviticus 23, op de mens, wat de mens moest doen. En we hebben al gezien, we noemen het nog eens, want het is heel belangrijk, in Leviticus 23, daar leest u in de verschillende teksten, in vers 27, 29 en 32, de bedoeling is dat de mens zich verootmoedigt. En we hebben gezien, dat betekent tot inkeer komen. Maar hoe kom je tot inkeer? Dat is het doel van die dagen tussen de eerste dag, de dag van het nieuwjaarsfeest, tot de tiende dag van de zevende maand. Die periode is bedoeld als voorbereiding, zeiden we, om na te denken, tot inkeer te komen, je te bezinnen. Hoe kun je tot berouw komen als je nooit nadenkt? Als je niet reflecteert, als je niet bezint. Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat wij ons als mens voor God verootmoedigen. En dat betekent dat je je moet bezinnen. Dat je tot inkeer moet komen, nadenken. En daarom staat er ook centraal, het is rust. In een jachtig bestaan, we hollen en we rennen en we draven en we gaan van hier naar... Dan kom je niet tot inkeer, tot rust. Dus het is ook een periode, hè, waarin men tot nadenken, tot reflecteren gedwongen wordt. En dan, als je dan beseft wie je bent, wat je bent en hoe je tegenover een heilige, driemaal heilige God staat, dan kom je tot inkeer en zeg je, wie kan voor God bestaan? Ik ben een zondaar. Nou, dat is het doel van Yom Kippur. En dan staat er steeds weer in vers 29, staat, alle ziel die op die dag, kijk eens hoe heftig dit is en hoe inclusief dit is. Iedereen, alle mens die zich op die dag niet verootmoedigt, daar gaat het dus niet om de gevolgen van de verootmoediging, beter gezegd de vruchten ervan, maar wel de houding en de instelling. Het werd dus niet getolereerd, jullie doen maar ik ga werken, ik doe wat ik wil en ik ga mijn gang. Ik ben een vreemdeling hier, ik ben een buitenstaander en ik werk. Ik doe niet mee. Of ik ben een Israëliet, maar het kan me allemaal niks schelen. Jullie reflecteren, komen maar tot inkeer, maar ik doe niet mee. Zien we hoe heftig dit is? Die wordt uitgeroeid. We hebben het hier niet over de vrucht van het je verootmoedigen, maar over de houding van niet willen meedoen. Daar begint het mee. Dus men moet meedoen. Vers 32, die zegt dus, het zal, die dag waar naartoe wordt gewerkt, dat is een dag van rust, dan zul je zielen, dan moet je je ziel verootmoedigen. Dit wordt in het Jodendom nog steeds heel plechtig gedaan. En u kent waarschijnlijk wel de dramatische geschiedenis van de Yom Kippur oorlog. Waarom waren ze zo kwetsbaar? Omdat alles en iedereen, het leger, alles, vierde Yom Kippur, hield Yom Kippur. En ze werden aangevallen door de vijand. U kent het mogelijk wel uit de geschiedenis van de recente geschiedenis van het huidige Israël. Het is dus een dag van verootmoediging. Dat is het doel. En dat lees je ook in Leviticus 16, daar staat het minder centraal. Maar als we kijken naar Leviticus 16, vers 29 en 31, vers 29 en 31. Vers 29, dit zal voor u een eeuwige instelling zijn. De zevende maand, de tiende dag, dat is dus Yom Kippur, zul je je ziel verootmoedigen en niet werken. En wat staat er dan? Een ingeborene, nog een vreemdeling. Iedereen. Je moet je hier aan houden. En wat zegt vers 30 dan? Want op die dag zal hij voor u verzoening doen om u te reinigen. Het is dus een dag ook van zuivering, van reiniging, gereinigd te worden voor het aangezicht van de Heere. En dan zegt vers 31 opnieuw, om uw zielen te verootmoedigen. Ik heb daar 32, maar dat moet 31 zijn. Je moet je verootmoedigen. Sorry, ik keek hier. Ik had het toch goed. Hier, deze is het. Ik keek bij deze 32. Ja. Deze zijn. Dat is dus het doel van het feest. Daaraan gekoppeld, daaraan verbonden, is een doel ook verzoening ontvangen. In Leviticus 23 en Leviticus 16, daar lees je heel duidelijk wat dat doel is. In Leviticus 16, als we daarvan het laatste vers lezen, Leviticus 16, nee sorry, het, niet het laatste, maar vers, Leviticus 16, vers 32, nee dat moet wel 34 zijn, Leviticus 16 vers 34, daar moet het 34 zijn, dat is dus deze. Ja. Daar staat, dit zal voor u tot een eeuwige instelling zijn, om voor de kinderen van Israël voor al hun zonden, dus alle zonden, één keer in het jaar, één keer per jaar, verzoening te doen. Nou, dit is wat Mozes in Leviticus op heeft geschreven, wat altijd zo plaats heeft gevonden in Israël. En dan lees je in Leviticus 23, vers 28, op die dag, dat is dus die tiende dag van de zevende maand, Leviticus 23, 28, op die dag zul je geen werk doen. Want het is Yom Kippur. Leviticus 23, vers 28. En dan wordt weer het doel genoemd, ja, in dit vers. Geen werk doen, want het is Yom Kippur. En dan wordt het doel genoemd om verzoening te doen over jou, heel persoonlijk, waar? Voor het aangezicht van de Heere. Als je dit op je laat inwerken, kom je tot de ontdekking hoe plechtig dit is. Er wordt dus verzoening gedaan voor het aangezicht van de Heere. En waar is de Heere eigenlijk? Hoe plaatsen wij ons voor Gods aangezicht? Moet je verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere. We hebben al vaker erop gewezen dat God troont in de hemel. Bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8, daar zegt Salomo, als hij bidt bij de inwijding van de tempel, de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. En dan herhaalt hij meerdere keren in 1 Koningen 8, bij dat indrukwekkende lange inwijdingsgebed bij de tempel, als wij hier in deze tempel ons verootmoedigen, en als wij hier onze handen in nood en ellende uitstrekken naar u, omdat we gezondigd hebben, hoor dan in de hemel, in uw troon. Dus Salomo geeft aan, daar in de hemel der hemelen, dat is echt niet de hemel die we zien, ook niet de hemel die je ziet als je vliegt, en ook niet de hemel die een astronaut kan zien, maar dat ontoegankelijke, daar, die hemel, daar heeft God een troon. En daar mogen wij ons stellen, zoals het Israël deed, hè, voor zijn aangezicht. Straks als we het gaan, houdt u dit vast als u wilt, want straks trekken we dit door naar het Nieuwe Testament. Wat daarover gezegd wordt in de Hebreeënbrief. Dat wij vrije toegang hebben tot die hemelse genadetroon. Maar ze moeten zich dus stellen voor Gods aangezicht. Als we dat nou samenvatten, dan zeggen we, Yom Kippur, wat is nou de betekenis nu niet zozeer van het woord, maar van het feest, van de dag op zichzelf. Een dag van verootmoediging. En verootmoediging betekent je vernederen en een dag van inkeer. Dat betekent nadenken, tot inkeer komen. Een dag van zondebesef. Zondebesef, en dan erken je en dan beken je dat je zonde hebt. Je hebt er berouw over en dan volgt er schuldbelijdenis. En dan volgt er schuldvergeving en verzoening. Dat is de betekenis van het feest op zichzelf. En dat wordt meer in detail uitgewerkt en beschreven in Leviticus 16. Als u de passage die we hebben genoemd vanuit Leviticus 23, dan ziet u dat daar in Leviticus 23, vers 26 tot en met 32, waar we mee begonnen, dan ziet u dat daar gaat om de datum van Yom Kippur, de tiende dag van de maand, om het doel je ziel te verootmoedigen en verzoening te ontvangen. Dat staat centraal, je verootmoedigen voor Gods aangezicht en verzoening ontvangen op de tiende dag van de eerste maand van het jaar. Dat staat in Leviticus 23, vers 27 tot en met 32. Maar het gedeelte wat u hebt gelezen, Leviticus 16, daar wordt in extenso wordt beschreven hoe dat nou in zijn werk ging. Wat er nou allemaal gebeurde op Yom Kippur. En toegegeven, het is niet het makkelijkste gedeelte van het Oude Testament, Leviticus 16. Aan de andere kant, het is ook niet het moeilijkste gedeelte. Er zijn moeilijker gedeelten. En die vindt u in Ezechiël bijvoorbeeld, of in Job. Daar vindt u moeilijker gedeelten, met name in Ezechiël. Ja? Maar ik denk dat we met Gods hulp en de leiding van de Heilige Geest komen we wel uit Leviticus 16... We zeiden al, centraal staat de offercultus en de priesterdienst. En we zeiden, dat houden we vast met het oog op het Nieuwe Testament. In Leviticus 16 staat centraal de offerdienst, de offercultus. En als we denken aan offers, dan gaan we naar het begin van het boek Leviticus. Trouwens, Leviticus, even tussen haken. Leviticus is een boek met heel veel wetten, voorschriften en bepalingen. Ja? Als je Leviticus leest, in zijn geheel, het hele boek, dan valt het op dat Leviticus 1 tot en met 15... wetten, bepalingen, voorschriften bevat, maar van hoofdthema's. Te beginnen grote thema's als de verschillende soorten offers. Vredeoffer, schuldoffer, zondoffer enzovoort. Ja? Leviticus 1 tot en met 5 gaat over offers. En in het bijzonder gaat het in dit gedeelte 4, 1 tot 5, 13 over reinigingsoffers en schuldoffers. Die worden genoemd in verband met Yom Kippur. Maar vanaf Leviticus 1, als u Leviticus doorbladert, dan ziet u, inderdaad, Leviticus 1 gaat over een bepaald offer, dat gaat over het brandoffer, Leviticus 2 gaat over het erkenningsoffer of het spijsoffer, Leviticus 3 over het dankoffer, Leviticus 4 over het zondoffer, en dan gaat het later over het schuldoffer, enzovoort. Het zijn grote delen met een bepaalde wet, een bepaald voorschrift, grote lijnen. Hè. Dan leest u in Leviticus 8 in grote lijnen hoe de priesters worden ingewijd. In Leviticus 9 leest u hoe het priesterambt door Aaron, de hoge priester, wordt vervuld. En dan gaat het verder in Leviticus 10, na het drama van Nadab en Abihu, gaat het over wetten. Dus ook weer één groot thema. Hoe moeten de priesters functioneren? Wat zijn de wetten voor hen? Dat is Leviticus 1 tot en met 15. Dan komt ons hoofdstuk, Leviticus 16. En daarna krijg je Leviticus 17 tot en met 27. Nou, als u dat leest, zegt u, het zijn ook allemaal wetten, voorschriften, bepalingen, maar allemaal korte, kleine gedeelte. Een heleboel voorschriften, een heleboel bepalingen. Is dat duidelijk? Heel anders van aard, allebei wettisch van aard. 1 tot en met 15 en 16 tot en met 27. Het zijn allemaal wetten. Maar het eerste gedeelte zijn grote lijnen. En vanaf 17, dus na Yom Kippur, zijn het allemaal kleine. Bijvoorbeeld een klein gedeelte waar staat, de man zal de punten van zijn hoofd niet afsnijden, afknippen. Dat is dit, interpreteert men, en dit. Vandaar dat men in het Jodendom een baard heeft en van die mooie krullen hiernaast. Ja? Ja, het is duidelijk wat ik bedoel, die... Mooi, goed. Allemaal kleinere voorschriften. U kent bijvoorbeeld, denk ik wel, Leviticus 11, ook zo'n heel groot gedeelte. Niet allemaal kleine wetjes. Als u Leviticus 11 leest, best interessant, de wetten, de spijswetten. Welke dieren zijn wettelijk geoorloofd, welke dieren zijn kosher en welke dieren niet. Is één groot thema. En dan ontdek je, hé, van de landdieren zijn ze rein, dus kosher, rein, als ze twee kenmerken hebben, herkauwen en de hoef verdelen, maar dan wel in twee, hè? Geen teentjes, maar in twee. En de waterdieren, de vissen, zijn rein als ze kieven hebben en schubben. Is het duidelijk wat ik bedoel? Eén groot thema wat wordt uitgewerkt. En, maar als u na Yom Kippur kijkt, Leviticus 17, 18, 19, dan denkt u wat een wetten, wat een voorschriften, allemaal kleine. Nou, tussen, waar we nou naartoe gaan, is dit. Tussen die twee delen, Leviticus 1 tot en met 15, met allemaal grote delen over wetten, en Leviticus 17 tot en met 27 met allemaal kleine voorschriften, springt Leviticus 16 eruit. Want dat is een beschrijving, bijna zou je zeggen een geschiedenis. Hoe moet Yom Kippur, er is maar één centraal thema van Leviticus 16, Yom Kippur. En hoe moet dat gevierd worden? En wat is de bedoeling ervan? Welke dingen komen naar voren? En dan komen er dingen naar voren die je nergens anders in de Bijbel aantreft. Een van de dingen die je nergens anders aantreft is de, althans zo benoemd, de zondebok. U kent de uitdrukking wel, de zondebok. Nou, dat woord wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Als je weet dat het uit een zeer heilige context komt, namelijk wat we dan zo meteen gaan zien, dan vraag ik me af of u nog zo makkelijk over het begrip zondebok praat. Want dan ontdekt u, dat slaat eigenlijk op die bok die de zonde wegdroeg, de woestijn in. Nou, dat komt in Leviticus 16 naar voren. Leviticus 16. Nou, wat heb ik nou gedaan? Mijn excuses, zondebok. Dat moet zondebok zijn. Ja? Dat is duidelijk. U hebt het gelezen. En ik neem aan dat u het bij bepaalde dingen wel eens even zei van, nou, hoe zit dit nou? Nou, het begint, Leviticus 16. De Heere sprak tegen Mozes. Nadat de zonen van Aaron, dus Nadab en Abihu, gestorven waren. Waarom wordt dat genoemd? Numeri. In Numeri lezen we het drama van de dood van Nadab en Abihu. En wat hadden Nadab en Abihu gedaan? Zij hadden vreemd vuur. Vreemd vuur geofferd. En ze moesten dat met de dood betalen. Dus het is niet voor niks dat er hiermee in wordt gezet, nadat die gestorven waren, hè, naderen ze voor God aangezicht, hè, en dan zegt de Heere tegen Mozes, zeg tegen je broer Aaron, dat hij niet altijd het heiligdom binnengaat, het heilige binnen, maar achter het voorhangsel, dus het heilige der heiligen, Dit sluit mooi aan bij de studie van broeder Rietberg over de tabernakel. Het voorhangsel, het heilige en het heilige der heiligen. Daar mag hij maar één keer per jaar komen. En wat zegt de Heere dan in vers 2? Niet altijd in het heilige, achter het voorhangsel, voor het verzoendeksel dat op de ark is. Dus daar was die ark. En wat lag er in de ark? De tafels met de wet van de 10 woorden. En die waren heilig. Wie had die beschreven? Mozes? Nee, die waren beschreven door God zelf. Daarop lag dat deksel, weet u wel, de kaporet, het verzoendeksel. Daar waar de zonden werden bedekt. Opdat hij niet sterfde, net zoals zijn zonen. En dan verschijn ik in een wolk op dat verzoendeksel. En dat is Gods zichtbare manifestatie in het heilige der heiligen. En dan staat er, hij zal in het heilige gaan met een jonge koe, een jong dier, met een ram. En dan wordt in vers 4 gezegd hoe hij gekleed moet gaan. Nou, met zijn priesterlijke kleding. En dan zegt vers 5... van de vergadering van de kinderen van Israël zal hij 2 bokken nemen voor het zondoffer. Dat zondoffer dat beschreven wordt in Leviticus 4. 2 bokken. En dan zal Aaron, zegt vers 6, eerst dat die jonge koe zal hij voor zichzelf offeren. En let op, dan staat er in vers 6b, hij zal voor zichzelf en voor zijn familie, zijn huis, verzoening doen. Aaron is het beeld, de voorafschaduwing van de grote hoge priester Jezus Christus. En in Hebreeën staat er, Jezus Christus, de hoge priester, hoefde niet, en dan wordt er rechtstreeks gerefereerd aan deze tekst. In Hebreeën. Hij hoefde niet voor zichzelf eerst offers te brengen, zoals de hoge priester Aaron. Waarom? Omdat Jezus zondeloos was. Dus dan staat er in vers 6, hij moet voor zichzelf en voor zijn huisverzoening doen. En dan zal hij, vers 7, als we daar nu net voor de pauze op inzoomen, dan zal hij die 2 bokken nemen. En die stelt hij voor het aangezicht van de Heere. Weet u wel, die 2 bokken die de Israëlieten moesten brengen. Die 2 geitenbokken. In de tent van de Moed, dus van die heilige, plechtige samenkomst. Daar neemt hij die 2 bokken en die worden voor het aangezicht van de Heere gesteld. En nu komt er een moeilijk gedeelte wat heel veel misverstand heeft in de hand heeft gewerkt. Aaron zal de loten over de 2 bokken werpen. En nu komt het. En als u nou uw vertaling even goed wilt bekijken. Dus die 2 bokken die de Israëlieten brengen. En dan staat er 1 lot voor Adonai, de Heere. Hier wordt de heilige godsnaam genoemd. Dus het lot valt op die ene bok. En dat betekent, bok, jij bent bestemd voor de Heere. Jij wordt geofferd voor de Heere. Staat er ook in uw vertaling 1 lot voor de Heere. Maar nu komt het slot van vers 8. En dan staat er, en 1 lot voor de, en dan staat er in het Hebreeuws, Ezeozeel. Nou is de bedoeling niet om moeilijk te doen met Hebreeuws, maar even om een misverstand weg te werken. In een aantal vertalingen, en met name als ik het goed zeg in de NBV, staat er aan het einde van vers 8, en 1 lot voor, en dan met een hoofdletter, Azazel. Slik, wie is Azazel? En dan nog met een hoofdletter, wat suggereer je dan? Om te beginnen is de vraag, wie wat is Azazel? En de andere vraag is, als je dat met een hoofdletter zet, trouwens het Hebreeuws heeft geen hoofdletter, dan interpreteer je het als een naam. En dan word je gedwongen je af te vragen, wie is of wat is Azazel? En dit wordt parallel gesteld met de Here. Ziet u hoe belangrijk het is een goede vertaling te hebben? Want hier wordt gesuggereerd, ja wat? Uitleggen zeggen, het was een woestijngod. Anderen zeggen, het was een bepaalde andere god. Maar één voor de Here en één voor Azazel. Wie Azazel dan ook zijn mag. Terwijl, in het Hebreeuws ziet u hier staan, ik heb het even opgeschreven zoals je het uitspreekt, Ezozeel. Azazel, Ezozeel. Ez betekent bok. Helemaal niet moeilijk, bok. En Ozeel is weggaand, vertrekkend. En dat betekent de vertrekkende bok. Dus één voor de Here, één lot geeft aan, jij lieve bok, jij bent bestemd om geofferd te worden, nu hier voor de Here. En jij andere bok, jouw bestemming is weg te gaan. Nou, als we nou naar de pauze kijken, wat dat weggaan betekent. Want dit is zo plechtig en zo indrukwekkend, want dit is rechtstreeks een uitdrukking, profetische van en profetische heenwijzing naar wat de Heer Jezus zou gaan doen. Die Ezozeel, de weggaande bok, dat wordt de zondebok. En die zou alle zonden die op hem beleden werden, wegdragen. Dus daar moeten we dan heel goed aandacht aan geven. En ik stel voor dat we dat dan na de pauze doen. Ja? insgelijks. Ja, hetzelfde. Je had ook een heidense cultus, dienst. Je kunt in plaats van cultus zeggen dienst. Wel offerdienst. Dan, als u gewoon het woord cultus vergeet, dan zet u dienst. Ja. Goed, zullen wij de draad weer oppakken? Goed, als we weer verder gaan. We hadden dus gekeken naar het specifieke punt in Leviticus 16, als het gaat over Yom Kippur, in vers 8. Aaron, die heeft twee loten en dan wordt een lot geworpen over die twee bokken en dan gaat het om vers 8, als we daar de draad weer oppakken. Daar staat één bok en dan staat er is een lot is voor de Here en dan staat er in de tekst en een ander is voor of tot. En daar zeggen vertalingen Azazel. Ik zei u al en daar pakken we dan de draad weer op. Het is een moeilijk punt in de tekst, daar worden medeklinkers geboden, medeklinkers, u weet het Hebreeuws heeft geen klinkers, wel in de uitspraak, maar die worden niet geschreven. Dus de medeklinkers die er staan, dat zijn de medeklinkers die u daar ziet staan in Ees Ozeel. Ja? Nou staat er in de tekst, en dit is maar een vorm die alleen in deze dit gedeelte over Yom Kippur, Leviticus 16, voorkomt, dan staat er één lot. Hè. Eén lot is voor de Here en dan staat er de Allerheiligste Godsnaam. En de ander is, en dan staan er dus de medeklinkers van wat ik daar heb opgeschreven, Ees Ozeel. Nou hebben degenen die klinkertekens, latere geleerden, vanaf de 8e eeuw na Christus en later, Masoreten heette die geleerden, die hebben daar klinkertekens bij gezet. En om een voor ons niet duidelijke reden hebben ze daar een A en nog eens een A tussen gezet. In plaats wat het meest voor hand liggende is, een E, een O en nog eens een E. Dus de medeklinkers zijn wat hier staat. Alleen, ze hebben daar om een onbekende reden hebben ze er twee A'tjes en een E tussen gezet. En oude vertalingen, hele oude vertalingen, gaan hierop terug. En die hebben er een hoofdletter van gemaakt. En dan krijg je Azazel. Nou, het meest simpele. wat je kunt doen, waarbij je dus de geïnspireerde medeklinkertekst niet aantast, is in plaats van er een A, A en een E te lezen, ees ozeel. En wat ik al zei, ees betekent bok en ozeel betekent weggaand. Ja? Dus de grondtekst, de medeklinkertekst, heeft deze medeklinkers en die kun je perfect vanuit het Hebreeuws lezen als ees ozeel. Is het duidelijk waar dat azazeel vandaan komt? Dus de geleerden die later klinkertekens erbij hebben geplaatst, die hebben die aatjes en dat eetje. En dat is in oude vertalingen gekomen. En daar zijn een heleboel, ja, toch niet aanvaardbare interpretaties uit voortgekomen. En dat wordt nog eens verergerd, omdat men het met een hoofdletter heeft geschreven. Dan zeg je, wat is nou azazel? Ik heb nog even in de pauze in de NBV gekeken. Die heeft azazel, maar ik werd er ook al op gewezen dat in de NBG van 51 staat ook azazel. Ja, ook azazel. En ja, als u dat leest, dan komen er natuurlijk een heleboel vraagtekens. Is het duidelijk dat als je het als ezozeel leest, dan is het de weggaande bok. De bok die vertrekt. En dat blijkt ook uit het vervolg. Ja? Wat is het? Wat zei je? Dat kan thuis wel, Aline, dat gaat echt wel lukken. Ees ozeel, dus de weggaande bok. Dat dat de juiste interpretatie is, dat blijkt uit het vervolg. Dan staat er, dan zal Aaron de bok waarop het lot voor de Here is gekomen, die zal hij als zondoffer offeren. Dus dat bok, die bok waar het lot op viel voor de Here, wordt voor de Here, aan de Here geofferd. Als zondoffer. He, dat wordt een zondoffer, zoals die beschreven is in Leviticus. Maar, zegt vers 10, de bok waarop het lot is gevallen, ees ozeel, voor het tot ees ozeel, dus om een weggaande bok te zijn, die wordt levend. Levend voor het aangezicht van de Here gesteld. En door hem wordt dan verzoening gedaan. Opdat, of zodat, hè, er wordt dus verzoening gedaan op die bok. Die wordt dus niet geslacht, niet gedood, niet geofferd. Maar door hem wordt verzoening gedaan. Hoe wordt dat dan gedaan? Omdat hij een ees-ozeel, een vertrekkende bok zal zijn. En die wordt naar de woestijn gebracht. En dan wordt die ook geofferd. Want een dier daar in de woestijn, een hele vrede dood, stierf uiteindelijk ook. Ja? In het latere Jodendom, maar dat is hier niet aan de orde, in het latere Jodendom zei men, nou dan brengen we hem naar een bepaald punt, een hoog punt, en dan wordt hij in de afgrond geworpen. Maar hier gaat het, hij wordt naar de woestijn gebracht en daar zal hij dan de zonde wegdragen en een smartelijke dood sterven. Dus hij werd uiteindelijk ook geofferd, alleen op een andere manier. Hoe gebeurde dat nou? Aaron, die zal, nadat hij, zoals beschreven wordt in vers 11 en verder, dat hij de offers brengt, reukoffer, zondoffer, hij gaat het heiligdom in, en dan lees je in vers 14 en verder dat hij nadert tot het verzoendeksel, hè, vers 14 en verder. En dan lees je dat hij het bloed van het dier wat al geofferd is, sprengt, hè, op het verzoendeksel. En dat is dus het plaatsvervangend offerdier, ook weer profetische heenwijzing naar het lam Gods dat komen zou. Dat bloed, hè, wordt dan op het verzoendeksel gesprengd, vers 14 en verder, hè. En dat komt dan binnen het voorhangsel, vers 15. En dan wordt dat op het verzoendeksel, daar wordt het geofferd, gesprengd. Het verzoendeksel, zegt vers 15, wordt bedekt met het bloed van dat offerdier. Ziet u de heenwijzing naar Christus? Verzoendeksel wordt daarmee bedekt. En dan staat er in vers 16, zo zal hij, de hoge priester, vanwege de ongerechtigheid, de zonde van de Israëlieten, vanwege hun overtredingen, al hun zonden, zal hij Kippoer, verzoening, tot stand brengen. Ziet u, vanwege hun zonde, overtredingen, ongerechtigheid. Van wie? Van de Israëlieten, zegt vers 16. Zo zal hij dat doen in de tent van de samenkomst. Dit is voordat de tabernakel, voordat de tempel er was. Dat wordt dus beschreven naar aanleiding van dat dier, die ene bok die voor de Here wordt geofferd en die dan, waarvan dan het bloed wordt gebracht binnen het heilige en dat dan geofferd wordt op het verzoendeksel. Dat leest u in vers 17 tot en met vers 19. Nou, dat is duidelijk. Maar dan zegt vers 20, als hij daarmee nu klaar is, als hij dat dan heeft gedaan, de hoge priester, als hij dat heeft gedaan, dan gaat hij de levende bok. Die levende bok, die wordt dan gehaald. Die komt er dan aan, zegt vers 20 en vers 20 aan het einde. Wat staat er nou in vers 21? Aaron, de hoge priester, middelaar tussen God en de mens, in deze offerdienst, legt hij zijn handen, Aaron legt zijn handen op de kop van die Ezozeel, die levende bok, en wat doet hij dan? Dan worden alle ongerechtigheden, alle zonden, alle overtredingen van de Israëlieten worden beleden. Hij doet dat plaatsvervangend als priester. Hij staat tussen het volk en God. Plaatsvervangend tussen God en het volk en God. En dan beleidt hij alle zonden, terwijl hij zijn handen op dat die weggaande bok heeft. En dan wordt het dus symbolisch, maar ook, ja, dat is realiteit. Die zonden, dat is realiteit. Die worden beleden op de kop van dat dier. Dan liggen al die zonden, legt hij zo, zegt vers 21 in het tweede gedeelte. Hij zal al die zonden die hij heeft beleden, dus namens de Israëlieten, legt hij op de kop van die bok. En dan wordt die bok door iemand geleid en die wordt dan weggeleid in de woestijn. En dan zal die smartelijk sterven. Uitgeput, uitgedroogd, zonder eten. Het beeld, dit is de zondebok. Ziet u wat de zondebok is? De zonden van de Israëlieten worden beleden op hem en hij draagt ze weg de woestijn in, om dan plaatsvervangend te sterven. En wat staat er dan in vers 22? En dit is heel indrukwekkend. Zo op die manier zal deze bok op zichzelf al hun ongerechtigheden wegdragen naar een afgezonderd, een afgelegen, een ver gebied. Weggedragen. En nou staat hier in vers 22, in dit gedeelte staat er, zo als die zonde dus op die bok zal gelaten worden, zo zal hij die wegdragen. En dan staat er precies hetzelfde werkwoord wat staat in Jesaja 53, vers 4. We zitten hier bij in Leviticus, als dit geschreven wordt door Mozes in de 15e eeuw voor Christus. Dit is in de loop van de eeuwen is dit zo gedaan, tot aan de tijd van de Salomo dat de tempel er was. Dit ritueel, deze handeling, heeft elk jaar plaatsgevonden in de zevende maand, de tiende dag. Werden de zonden beleden op de kop van het dier en dat dier ging dan de woestijn in en droeg het weg. In de achtste eeuw voor Christus schreef Jesaja in Jesaja 53, dat is het bekende lied van het lied van de lijdende knecht van de Here, Jesaja's dichterlijke beschrijving, want het is een gedicht. Jesaja 53 is een profetisch gedicht. En daar schrijft hij, en daar zitten we dus in de achtste eeuw voor Christus, dan beschrijft hij, wie heeft onze prediking gehoord, aan wie is de arm van de Here geopenbaard, en dan begint hij te spreken over die lijdende dienaar van de Here, waarvan hij zegt in vers 3, hij was veracht, hij was onwaardig, niemand wou hem aanzien. Iedereen verborg zijn aangezicht voor hem, want hij was niet om aan te zien, hij was veracht. En wij hebben hem ook niet geacht. En dan gaat hij dichterlijk, Jesaja, over in een volgend couplet. Het is een gedicht, dat heeft coupletten. En dan zegt hij in couplet 2, zegt hij, maar echt, waarlijk echt, hij heeft onze ziekte op zich, die verachtelijke. Niet om aan te zien, door ons verachte, lijdende knecht van de Here, die heeft op zichzelf onze ziekte genomen. En onze smarten, en dan staat er hetzelfde werkwoord wat staat in Leviticus over die bok die de zonde wegdraagt, ziet u het? De bok die de zonde wegdraagt. Dat wegdragen, datzelfde werkwoord, komt hiervoor als geprofeteerd wordt over de lijdende knecht van de Here. En hier wordt gesproken over de Zoon van God. Die beschreven wordt als een lijdende knecht van de Here, staat er. En onze ziekte heeft hij op zich genomen, zoals die zondebok, die weggaande bok. En onze smarten heeft hij gedragen. Wordt hetzelfde werkwoord gebruikt. En als u dat verder leest, dan ziet u, we hebben hem niet geacht, maar hij heeft onze zonde gedragen. Er is dus een hele duidelijke link tussen wat de Heere Jezus profetisch zou doen, de zonde wegdragen, en wat deze zondebok doet. De weggaande bok. Ziet u hoe belangrijk het is dat we lezen, een weggaande bok, die gaat de woestijn in en draagt de zonde. Jesaja komt er dus in de achtste eeuw voor Christus op terug. Die zondebok is een voorafschaduwing, een beeld, maar ook een realiteit van wat de lijdende knecht van de Here, waar Jesaja over spreekt, zou doen. De zonden werden op hem gelegd en hij draagt ze weg. Het is misschien goed om ook nog eens te kijken wat Psalm 65 vers 4 ons zegt over verzoening. Daar staat: ongerechtigheid had de overhand over mij, maar onze overtreding die verzoent u. Dus steeds wordt er gezegd, God is degene die verzoening doet. Hij brengt verzoening tot stand. Yom Kippur wordt dus op die manier eeuw in, eeuw uit gevierd in het oude Israël. Als je Daniël leest, want de vraag is, hoe is dat nu in de loop der eeuwen? We hebben nu gekeken vanaf Mozes, 15e eeuw voor Christus. Hoe is dat in de loop der eeuwen gegaan? Nou, dan lees je bijvoorbeeld in Daniël, dan zit je al in een veel latere tijd, dat Daniël 9, hoe werd hiermee omgegaan? Daniël 9. Daniël 9, die leest het woord en die ontdekt, het woord heeft gezag. Hij leest Jeremia, Daniël 9, vers 2. Dan zegt hij, ik Daniël las in de boeken, dus de heilige boeken, en ik las in de profeet Jeremia. En dan leest hij, het is een tijdgenoot van hem, hè, Jeremia. Dan leest hij, de verwoesting, de ballingschap zou 70 jaar duren. En wat doet hij dan? Dan doet hij wat Yom Kippur hem geleerd had. Hij stelt zijn aangezicht. Hij doet wat op Yom Kippur. Hier wordt niet gezegd, dit is Yom Kippur. Maar er staat wel, hij richt zich tot de Here om hem te zoeken. Hij is zo onder de indruk van wat hij leest. De ballingschap zou 70 jaar zijn. Hij komt tot gebed, tot verootmoediging en tot belijdenis. Daar gaat het om. De elementen die essentieel zijn in de viering van Yom Kippur, die vinden we hier terug bij Daniël. Gebed, belijdenis, verootmoediging. Als we kijken bij Ezra, dan zitten we ook in die latere tijd, na de ballingschap. Dan zitten we al na de ballingschap. Dan lezen we bij Ezra diezelfde houding. Een houding van verootmoediging. Een houding van het uiten van je zonde, je schuldbesef. Ezra, daar lees je in Ezra 9. Ik zit in Nehemia. Ezra 9, vers 3. Dan hoort hij een heel andere situatie. Bij Daniël zie je de houding die er op Yom Kippur verwacht wordt, zie je bij hem als hij ontdekt. 70 jaar zou de ballingschap zijn en die zei nou, dat loopt ten einde, wat gaat er nu gebeuren? Ezra is een heel andere situatie. Hij heeft ontdekt, oh vreselijk, menghuwelijken. Hebben ze dan niks geleerd in de ballingschap? Afgoderij, geen menghuwelijken, vreemde vrouwen. De situatie is anders. Dan heeft ook Ezra in een tijd van nood, dat is nu het punt wat we maken. Het is geen Yom Kippur, bij Daniël niet en hier niet. Maar de situatie is een situatie van nood, schuldbesef. Inkeer tot de ontdekking komen, we moeten ons verootmoedigen. En dat zie je dan ook bij Ezra 9, vers 3 tot en met 6. Als hij dat hoort, hij scheurt zijn kleren, dat is een uitdrukking van rouw. Hij trekt de haren uit zijn hoofd, dat is ook een uitdrukking van nood, van ellende. En dan zie je dat in dat gedeelte, vers 3 tot en met 6, zijn ze ook in verootmoediging tot aan de avond, het avondoffer. En dan lees je in vers 5, hij breidt zijn handen uit naar de Heere God en roept tot God in zijn nood. Dus het is dezelfde houding van Yom Kippur. Maar als we nu even doorgaan van Ezra komen we bij Nehemia. En dan ontdekken we in Nehemia 8, nu is het echt wel nieuwjaar en Yom Kippur komt eraan. Ja, dus bij Daniël, bij Ezra is het de houding van Yom Kippur. Maar als we nou naar Nehemia 8 vers 1 gaan, wat lezen we dan? De zevende maand is gekomen, weet u wel? De zevende maand. Nehemia 8, de zevende maand. Dit is een moeilijke tijd voor Israël. Ze zijn teruggekeerd uit de ballingschap. Ze bouwen op het puin. Herbouw, wederopbouw, veel weerstand, veel ellende. Zevende maand. Wat gaan we nou vieren? Weet u wel, we zeiden dat is de feestmaand. De zevende maand, zegt Nehemia 8 vers 1, de zevende maand breekt aan. En de Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, waren daar in al die ellendige situatie van puinruimen en aanvallen, gevaren, kwetsbaarheid. Dan zou je zeggen, nou we gaan maar zitten huilen op de puinhopen. Want uit de ballingschap teruggekeerd is nogal erg zwaar. Wat doen ze dan? Het wordt nieuwjaar. De zevende maand. De dag van het geschal. Weet u wel, die oproep tot die negen dagen van inkeer. Hebt u het? De zevende maand, eerste dag, klinken de bazuinen, oproepen tot die tiende dag, dag van inkeer. En wat doen ze dan? Ze verzamelen zich als één man. En wat zeggen ze tegen Ezra, de schriftgeleerde? Ezra, haal de Torah, de wet van Mozes. En dan lees je dat in Ezra 8 vers 1, dat is dus de nieuwjaardag, de voorbereiding op Yom Kippur, lees je in Ezra 8 vers 3, Ezra de priester, die haalde de wet, dus de Torah, de boeken van Mozes, Gods woord, voor de mannen en de vrouwen en iedereen die geestelijk inzicht had, die verstandig was, die inzicht had om het woord te horen. Wanneer? Op nieuwjaarsdag. Die eerste dag van de zevende maand. Hebt u dat? Op de eerste dag van de zevende maand. Hoe bereiden zij zich voor in deze toch ook wel zeer benarde situatie van wederopbouw? Door unaniem te roepen, wij gaan Gods woord terug bestuderen. Ezra, onderwijs ons. En dan lees je, als u dat leest, Ezra 8. Een indrukwekkende passage. Dan lees je dat ze daar allemaal staan. En Ezra staat op een hoog preekgestoelte. En dan lees je dat hij en andere schriftgeleerden lezen uit de Torah en de Torah uitleggen. Gods woord uitleggen. En dan komt het volk in vers 10. Dan komt het volk tot tranen. Ze worden bewogen. Vers 10. Dan lees je al het volk huilde toen ze de woorden van de Torah hoorden. Ze kwamen tot inkeer. De Torah lezen, Gods woord tot je nemen, en dan komen ze tot inkeer, dat de Heere gesproken heeft. En dan spreekt Ezra die troostende woorden in vers 11 aan het slot. Huil nou niet, want deze dag, voorbereiding op Yom Kippur, op de grote verzoendag, is heilig. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere is jullie kracht. Dus hier zie je dat het hier wel gaat om voorbereiding op Yom Kippur. Nou, zo is door de Bijbel heen, zie je Yom Kippur. Nehemia. Eerst hadden we het. Kijk eens, eerst hadden we het over Ezra 9. Ja? En nu hebben we het over, toen hadden we het over Nehemia 8 vers 1. Eerste dag van de zevende maand. En dan komen we op Nehemia 9. Dus Nehemia 8. Dan komen ze, dan vieren ze dat die voorbereiding op het op Yom Kippur. En dan zie je dat ze in de praktijk in Nehemia 9, zie je dat ze een aparte dag van vasten en gebed houden. Een aparte dag van bidden, vasten, verootmoediging, belijdenis. Dus je ziet wat ze geleerd hebben hoe je Yom Kippur moet vieren, dat zie je ook in op andere dagen die ze beleggen terugkomen. Zo zien we door de Bijbel heen wat Yom Kippur is, dat het met name dus in Leviticus 16 een voorafschaduwing is van het werk van het Lam van God dat komen zal. Als we nou kijken naar het Nieuwe Testament, hoe wordt nou verzoening, vergeving in het Nieuwe Testament tot stand gebracht? Want Yom Kippur is een profetische heenwijzing en een voorafschaduwing van het werk van Christus en een profetische heenwijzing daarna. We zeiden, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Leviticus 16, dat stond centraal, dat hebt u ook gelezen hè, in Leviticus 16. Zonder bloedvergieting is er geen vergeving van zonde. Daarom al die offers. Elke keer waren er weer offers nodig. In Leviticus, de eerste hoofdstukken, lees je de verschillende soorten van offers. Schuldoffer, zondoffer, brandoffer, dankoffer. Offers om de relatie tussen God en de mens te herstellen. Offers zijn nodig om weer in het reine met God te komen. De breuk die de zonde maakt, de scheiding die de zonde tot stand brengt, de scheiding tussen God en de mens, die wordt overbrugd. En daarvoor moet een plaatsvervangend een dier sterven. De Israëlieten beleden bij monden van Aaron hun zonden, hun overtredingen, die dan symbolisch op de kop van die weggaande bok werden gelegd. En hij droeg ze weg om te sterven ver in de woestijn. Die andere bok, die levend voor de Here werd gesteld, die werd ook geofferd in plaats van de Israëlieten die moesten sterven. De lijn, de les is, er moet bloed vloeien van een plaatsvervangend offer om jouw schuld uit te wissen en om in jouw plaats de prijs te betalen. Dat was de basale geestelijke les. Een dier sterft als offer in jouw plaats. In jouw plaats. Om jou weer met God in het reine te brengen en om jouw zonde te reinigen, weg te wassen. Nou, dat is de basis van Yom Kippur. En de andere basis is, als je dat weet, moet je in de voorbereiding je voorbereiden door je te verootmoedigen. Te beseffen, ik ben een zondaar, tot inkeer te komen. In het Nieuwe Testament vind je exact dezelfde lijn. Al die symbolen zijn wel symbool van een realiteit, een werkelijkheid. Dat alles wijst naar wat komen zou. We lezen in het begin van het Johannesevangelie, u kent ongetwijfeld die uitroep van Johannes de Doper. In Johannes 1, vers 29 of ergens in het einde van Johannes 1 leest u dat Johannes de Doper uitroept, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar zegt hij heel veel. Dat is het Lam Gods. Zoals dat lam met Pesach stierf, zo zal dat lam van God in plaats van jullie allemaal zondaren sterven. Nou, daarvan spreekt de Hebreeën schrijver. Als u een commentaar wilt, een gezaghebbend en altijd correct, juist commentaar op de hele offerdienst, op het boek Leviticus, met alle offers enzovoort, lees dan de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief grijpt steeds terug op al die offers. En dan lezen we in Hebreeën 9, vers 7. Dat in de tabernakel één keer per jaar ging de hoge priester, dit is wat we zeiden, wat Aaron deed, dat hij met bloed van offerdieren eerst voor zichzelf moest offeren. Staat er, hij offerde eerst voor zichzelf en voor het volk. Hij offerde eerst voor zichzelf en daarna offert hij voor het volk. En dan lezen we hier dat Christus, Christus in vers 11, hij is de grote hoge priester. De hoge priester die komen zou. En dan zegt de Hebreeën schrijver, hij hoefde niet net zoals Aaron eerst voor zichzelf offers te brengen. Dat hoefde hij niet. Hij hoefde dat niet. Hij was schuldeloos, zonderloos. Hij is het lam Gods dat de zonde wegneemt en hij hoefde niet voor zichzelf eerst offers te brengen. Hiernaast kunnen we leggen Hebreeën 9, de genoemde verzen 7 tot en met 12. Waar staat in vers 12 dat de Heer Jezus, Christus de hoge priester, zegt vers 12. Hij is in een heiligdom ingegaan, niet met handen gemaakt. En hij is niet met het bloed, vers 12, van bokken, van kalveren, maar met zijn eigen bloed. Eén keer is hij ingegaan in het heiligdom. Welk heiligdom? Welk heiligdom? De tempel? Dit is een centrale tekst die meteen teruggrijpt op Leviticus 16, wat één keer per jaar, elk jaar opnieuw, op de tiende dag van de zevende maand, ging Aaron met het offerbloed van die plaatsvervangende offerdieren het heilige der heiligen in het heiligdom en offerde dat. En het was steeds weer nodig. Eerst moest hij voor zichzelf offeren, want hij was zelf een zondaar, voor zijn gezin, voor zijn familie en dan voor het volk. En nu staat hier, dit is vervuld. Voor eens en voor altijd is Christus, de grote hoge priester, staat er, niet met het bloed van die offerdieren, maar met zijn eigen bloed, zegt vers 12, één keer in het hemel, in het heiligdom, ingegaan, dat is het hele hemelse heiligdom, waar we ons geen voorstelling van kunnen maken, maar het is wel werkelijkheid. En daar heeft hij een eeuwige verlossing tot stand gebracht. En daarom staat er ook dat in het vers 15, hij is middelaar. Zoals Aaron middelaar was het tussen God en de mensen in het oude verbond, is hij middelaar, zegt vers 15, is Jezus Christus middelaar van het nieuwe verbond. Toen hij voor het kruis leidde, de beker van de Pesachviering nam, wat zei hij toen? Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond dat met hem geïnitieerd zou worden. Het nieuwe verbond. En in dat nieuwe verbond, daar is hij de middelaar. Paulus zegt, er is geen middelaar tussen God en mens, dan alleen maar Christus. Nou, hier is hij, de middelaar tussen God en de mens. En hij is gekomen, zegt vers 15 verder, om de overtredingen, om die uit te bannen, om die weg te doen. En als we dan afronden met het wijzen op hoofdstuk 10, vers 19. Er zijn veel meer teksten uit de Hebreeënbrief die we kunnen noemen en helemaal direct in verband kunnen brengen met Leviticus 16. Maar we eindigen, en een mooier einde zou je zeggen, is er toch niet. Als je denkt aan Yom Kippur in het oude verbond. En door het offer van Christus, door zijn offerbloed, is het nieuwe verbond ingewijd. En dan staat er, omdat wij nu, broeders, zusters, vrijmoedigheid hebben. Hebreeën 10, vers 19. Om in te gaan in dat heiligdom, dat hemelse heiligdom, kun je dat bevatten? Dat hemelse heiligdom, daar kunnen wij ingaan. Hoe? Door eigen gerechtigheid, door eigen werk? Nee, alleen maar door het bloed van Jezus. Dat is de vrucht van Yom Kippur. Hier wees alles van Yom Kippur naar. Dat wij door het plaatsvervangend offerbloed van Jezus een nieuwe en levende weg zouden krijgen die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Ja? Dat is de vrucht van Yom Kippur. Dit is waar Yom Kippur naar wees. Wij hebben vrijmoedigheid om als gerechtvaardigde in te gaan in het hemelse heiligdom. Hè, op een nieuwe en levende weg. En in Romeinen. Romeinen 3, vers 24 en 25. Romeinen 3 moet eigenlijk 25, 24 ook bij. Wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die is in Jezus Christus. Die God heeft voorgesteld tot een verzoening. Hoe? Hier komt weer die verzoening. Weet u wel, het is weg. Het is bedekt. Het is uitgewist. De breuk tussen mens, God en mens is hersteld. Hè, door het geloof in zijn bloed. Om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die is in Jezus Christus. Die God heeft voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dat is de nieuwtestamentische vervulling van het Yom Kippur van het Oude Verbond. Met deze mooie teksten kunnen we de avond afsluiten. Wessel, wil jij dat doen of zullen wij... Ja? Zullen wij dan de Heere danken en zo de avond afsluiten? Trouwe Heere God en Vader, dank u wel dat we aan het einde van deze avond tot u mogen komen. Dank u wel voor uw woord dat zo rijk is. Dank u wel voor Yom Kippur, die dag van verzoening. Die dag die wijst naar de komst van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die dag uit het oude verbond die vervuld is aan het kruis van Golgotha. Dank u wel dat wij elke dag Yom Kippur mogen vieren. Maar we worden ook opgeroepen, Heere God, om steeds weer tot inkeer te komen. Om ons steeds weer te verootmoedigen voor u. Heere God, we willen u vragen, wilt u ons leiden op de weg die we gaan? Wilt u ons helpen aan uw hand te blijven wandelen, uw hand niet los te laten en steeds weer ons voor uw heilig aangezicht te verootmoedigen en u te danken voor de verzoening die u voor eens en voor altijd tot stand hebt gebracht door het offer van uw Zoon, onze Heiland, de Heere Jezus Christus. We danken u hiervoor en we vragen u, Heere God, wilt u ons zo ook begeleiden op de weg die we gaan en wilt u ons veilig daar brengen waar we verwacht worden. We vragen dat in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Ja, dan wel thuis en tot een volgende keer. Dan hopen we Sukkot, het loofhuttenfeest, te bezien. Een vreugdefeest.